Goedemorgen gemeente en welkom in deze dienst op de tweede Pinksterdag. Het feest van de geest en zoals we gisteren leerden, Gods stroomversnelling. Extra welkom wil ik heten onze ouderen. Fijn dat u weer klaar zit om de dienst bij te wonen. Misschien in de huiskamer of aan de keukentafel. We mogen op grond van Matteüs 18 vers 19 en 20, ik onthoud het altijd door de getallenreeks 18, 19, 20, mogen we weten dat als er twee of drie mensen in de naam van de Heer aanwezig zijn, dat de Heer er dan ook is. En u mag zich verbonden weten bij ons en we heten u hartelijk welkom. Ook onze jongeren en kinderen, gisteren extra welkom geheten en vandaag weer. En jongelui, fijn dat jullie er zijn. Kinderen, jullie mochten alweer een tijdje naar school gaan, maar volgende week mag je gelukkig wat meer naar school. En succes en zegen daarbij gewenst. Ook die jongelui, ook jullie succes als je vanaf morgen weer naar school mag. Mondjesmaat weliswaar. Fijn om je leraren, je vrienden en je klasgenoten weer te mogen ontmoeten. En te switchen van online naar offline. We wensen jullie ook daarbij God zegen, ook in jullie schoolwerk. Onze gasten die afgestemd zijn op de Pnialkerk. Wij willen u hartelijk welkom heten, of u dat nu doet of op een ander tijdstip. Ook onze gastpredikant willen we welkom heten, dominee W.L. Wilsleger uit Zeewolde. U was de eerste paasdag bij ons met uw preek over de dubbele tegenspraak. Gekruisigd en toch leven. We wensen u Gods zegen in uw bediening. We zijn hier met 6 mannen bij elkaar. De dominee Koster Joost, organist Ruben Schuurman, Hendrik Vlastuin als diaken. En Aart Kok als extra begeleider voor de zang, voor de gemeentezang. En mijn persoon, ouderling Hans Bakker. Wij missen natuurlijk de zusters in de gemeente. Al was het alleen maar voor het zingen. Maar voorlopig is dit de laatste zondag dat we sowieso mogen zingen in deze kerk. Vanaf zondag gaat de deur van de kerk weer op een kier. Voor 30 mensen volgens de richtlijnen van het RIVM. En ook de Theologische Universiteit in Apeldoorn. De leden van wijk 1 in de ochtend. En voor wijk 2 in de middag. En we roepen u van harte op om u zich aan te melden bij broeder Aart Kok als tweede scriba en moderamenlid. Het moderamen en de commissies die verzet veel werk achter de schermen om alles in goede banen te leiden. En dat waarderen wij. De eerste en tweede collecte is voor de kerk. En de derde voor het bouwfonds. U kunt het bedrag overmaken op de gebruikelijke manier. Vandaag start weer een nieuwe maand, 1 juni. Dus u bent aan zet, met dank voor uw bijdrage. Ik wil ook even melden dat er 2 kinderen in de dienst zijn. En daar ben ik heel blij mee, om kinderen te zien. Annelie en Anne Rut, de dochters van Hendrik Vlastuin. En ik wil vermelden dat Anne Rut vandaag 6 wordt. Hartelijk gefeliciteerd namens de gemeente. Het Bijbeldeel dat gelezen en behandeld wordt is Handelingen 2, van 22 tot 41. Ik herhaal dat even voor de luisteraars. Handelingen 2, van 22 tot 41. Wij zingen met elkaar Weerklanklied 192, vers 1 en 2, Geest van hierboven. De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 133, de versen 1 en 2. Ah, je ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. Psalm 133, de versen 1 en 2. Gemeente, wij willen nu belijdenis doen van ons algemeen ontwijfelbaar en christelijk geloof. Wij willen dat vanmorgen doen met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En zingen wij in aansluiting daarop Psalm 68, het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Psalm 68, vers 10. En wij belijden als volgt met de kerk van alle eeuwen. Ik geloof in één God, de Almachtige, Vader Schepper van hemel en aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Laten wij de Heer nu bidden om zijn zegen in deze dienst. Heer onze God, trouwe Vader in de Heer Jezus Christus, wij aanbidden u. U alleen bent God. Die Heere die uw Zoon naar deze aarde gezonden hebt en die uw Geest hebt uitgestort, die Geest die Heere is en levend maakt. En die door de profeten gesproken heeft. Dat getuigenis, dat mag klinken alle eeuwen door en op alle plaatsen. U alleen bent God. Ja, ook wij heidenen van nature, van oorsprong mogen delen in die verlossing die u in Christus geschonken hebt. In hem, Joden en heidenen, één. Wij danken u, Heere, dat ook op deze tweede Pinksterdag Wij mogen samenkomen hier in de kerk en thuis. En dat we opnieuw het woord mogen horen. Het evangelie van de Heere Jezus Christus. Van wie de Heilige Geest getuigt. Mag dat ook vandaag zijn. In deze dienst. Dat we als een nabetrachting op het Pinksterfeest nog eens bepaald worden. Bij de uitstorting van de Heilige Geest. En laat van die milde regen droppelen vallen op ons neer. En dat mogen we heel persoonlijk bidden, ook op mij. Van jong tot oud, wie wij ook zijn, hoe onze levensomstandigheden ook zijn. U kent ons allen, Heere. Gedenk ons en zegen ons. Zegent u de gemeente van Veenendaal, Pniel. Zegent u dominee van der Ree, de kerkenraad, de gemeente. Nu er nieuwe versoepelende maatregelen aankomen en de gemeente aanstaande zondag weer met een beperkt aantal hier in de kerk mag zijn. We bidden, Heere, dat alles in goede banen geleid mag worden. En laat uw zegen op alles rusten. En laat het werk in uw koninkrijk mogen doorgaan. Al voelen we ons op allerlei wijzen ingeperkt en kan het niet op een normale en ordelijke wijze gebeuren zoals we dat graag zouden willen. Toch mag ook dankzij alle technische middelen die we hebben, uw werk voortgang hebben. Laat uw zegen daarop rusten. Zegen onze jonge mensen, ook als de middelbare scholen weer opengaan. Heere, gedenk hen en wees met hen. Zegent u allen, hoor ons. In de vergeving van onze zonden, geef ons een goede dienst in uw huis. Sterk uw dienaar, zegent u de gemeente en hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen het woord van God en wij lezen uit het evangelie, uit het boek Handelingen, waar wij het evangelie van Pinksteren lezen in hoofdstuk 2. Handelingen 2, vers 22 tot en met 41. Dat is onze schriftlezing deze morgen. Handelingen 2, de versen 22 tot en met 41. En daar lezen wij het woord van God als volgt. Daar spreekt Petrus deze woorden tot de Joden die bijeengekomen zijn, die afgekomen zijn op het geluid van die wind en die zich verbaasd hebben afgevraagd, wat is hier toch allemaal aan de hand? En dan heeft Petrus eerst hen verteld dat de profetie van Joël 2 in vervulling is gegaan. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees, zegt de Heere. En dan vervolgt hij, en dan lezen wij dit. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door hem gedaan heeft. Zoals u ook zelf weet, deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Want David zegt over hem: ik zag de Heere altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. Mannenbroeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij én gestorven én begraven is en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannen, broeders? En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Tot zover de lezing van het woord van God. Gemeente, laten wij nu zingen ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 87. En we zingen daarvan alle 5 versen. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden, heeft God gelegd op bergen hem gewijd. Psalm 87, we zingen alle 5 versen. Gemeente, zingen wij straks na het amen van de preek uit de bundel Weerklank, lied nummer 197. De versen 1, 2, 3 en 9. In vuur en vlam zet ons de geest. Lied 197, vers 1, 2, 3 en 9. En de centrale tekst voor de verkondiging van het woord van God deze morgen vindt u in Handelingen 2, vers 37. En met name het laatste gedeelte daarvan, waar de mensen zeggen tegen de apostelen en vragen: wat moeten wij doen, mannenbroeders? Is dan de centrale tekst, en in de prediking komt ook het tekstverband daarbij aan de orde. Gemeente des Heren, Petrus is begonnen met zich te verdedigen toen er sommigen waren die zeiden: zij zijn vol zoete wijn. Op die Pinksterdag, waar de Geest hun gaf uit te spreken met andere talen en de grote werken van God te verkondigen. Ze zijn dronken, werd er gezegd. En dan zegt Petrus, hij staat op en hij zegt: mannenbroeders, dat is niet het geval. Wij zijn niet dronken, maar dit is wat de profeet Joël voorzegd heeft. Het zal zijn in de laatste dagen dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. En wat daar verder volgt. En als hij dat gezegd heeft, als hij zich verdedigd heeft, om dat maar even zo te noemen, dan gaat hij in de aanval over. En dan gaat hij verkondigen wie de Heere Jezus is. En dat is het tweede gedeelte van zijn preek, mag je zeggen, of toespraak, als je wilt. Maar het is wel verkondiging. Verkondiging van de Heere Jezus Christus. Wat moeten wij doen, mannen, broeders? Dat is de vraag die de mensen straks stellen. En het thema voor de preek van vanmorgen luidt: wat de Geest doet met het woord. We letten op drie dingen. Ten eerste, verkondiging van dat woord. Ten tweede, overtuiging door het woord. Ten derde, bekering door het woord. Wat de Geest doet met het woord. Drie dingen: verkondiging, overtuiging en bekering. Ik zou willen beginnen met een vraag aan onze jonge mensen. Is de Heilige Geest aanwezig in die toespraak die Petrus houdt? Dat gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, waar het gaat over de Heere Jezus. Daar kom ik de naam van de Heilige Geest niet meer tegen, behalve op één plaats in vers 33. Waar hij zegt dat de Heere Jezus de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader en dit heeft uitgestort. Maar verder in de rest van Petrus' toespraak noemt hij de Heilige Geest niet. En dan zou je je kunnen afvragen: is de Heilige Geest daar aanwezig? Nou, we zullen zien. Laten we eerst met elkaar kort nagaan wat Petrus allemaal zegt. En er zijn er drie dingen waar ik de aandacht op zou willen vestigen. Het eerste is: het gaat van het begin tot het eind over de Heer Jezus. Petrus vertelt over zijn leven op aarde, daar begint hij mee. En dat herkennen de mensen natuurlijk. Een man van God die krachten, wonderen en tekenen onder hen gedaan heeft. Dat weten ze maar al te goed. En dat is nog niet eens zo lang geleden. Nog geen 2 maanden geleden was de Heere Jezus hier in Jeruzalem. En sprak hij en verrichtte hij wonderen. En dan dat de Heere Jezus gevangen genomen is, gekruisigd is en gestorven. Dat weten de mensen ook heel goed. Daar zijn ze zelf bij geweest. Ze hebben zelf staan roepen en schreeuwen, kruisig hem. Het is nog allemaal kersvers in hun gedachten. En dan gaat Petrus nog verder. En dan verkondigt hij hun dat deze Jezus is opgestaan. Nou, dat is iets wat de mensen niet hebben gezien. Dat hebben wel de apostelen gezien. En daarvan zegt Petrus ook verderop dat zij daarvan getuigen zijn. En dan zou je kunnen vragen, ja, moeten die mensen dat dan maar aannemen op het gezag van Petrus? Dan kun je verwachten dat ze zeggen, ja, dat zeg jij nou. Maar is dat wel zo? Petrus legt het anders aan. Hij haalt het woord van God erbij. En hij bewijst hen uit de Heilige Schrift dat Jezus moest opstaan. Psalm 16, daar profeteert David van hem. Van zijn sterven en opstanding. Zijn lichaam heeft geen ontbinding gezien in het graf, staat daar. En dan zegt Petrus, dit kan niet van David gelden, want hij is gestorven en begraven. Zijn graf is onder ons tot op deze dag. David spreekt niet over zichzelf, maar over de Messias, de Heere Jezus Christus. En hij gaat nog verder. Hij is niet alleen opgestaan uit de doden, hij is ook ten hemel gevaren. En hij is nu aan de rechterhand van zijn Vader. Dat is iets waarvan zelfs de apostelen geen getuigen zijn. Zij hebben hem tot die wolk gezien en die nam hem weg uit hun zicht. Dus ook zij moeten dat geloven dat dat zo is. En dat doen zij op grond van datzelfde woord van God. En dan verwijst Petrus naar Psalm 110. Waar David, weer David, zegt tegen zijn Heere. God heeft gezegd, de Heere heeft gezegd, zit aan mijn rechterhand. En dat kan weer niet gelden van David zelf, want hij is niet opgevaren ten hemel. Dat wordt gezegd van zijn Heere, van de Heere Jezus Christus. En aan de rechterhand van God heeft de Heere Jezus nu gebeden om de uitstorting van de geest. En dat is wat u nu vandaag ziet gebeuren, zegt hij. Nou, dat is in het kort de preek die Petrus houdt. En dan vraag ik, we gaan eerst nog even verder met het tweede wat Petrus, wat we hier merken in deze toespraak. Niet alleen spreekt Petrus over de Heer Jezus Christus, maar wat ook opvalt is de grote stelligheid waarmee hij spreekt. Hij staat niet weifelend en aarzelend het woord te richten tot de mensen in de zin van, het zou misschien wel eens zo kunnen zijn dat, ik weet het niet zeker, maar ik hoop dat het echt waar is, of naar mijn beleving is dit allemaal zo. Nee, Met grote stelligheid en zekerheid zegt hij, dit is het. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft. Zeker weten. Geen twijfel, geen onzekerheid bespeuren wij in dit getuigenis. Wij geloven en belijden een algemeen, ontwijfelbaar en christelijk geloof. Wij baseren ons geloof niet op onzekerheden en iets wat misschien gebeurd is, maar op de dingen die zeker zijn. Nog een derde ding wat opvalt in deze toespraak, dat is de directheid waarmee Petrus spreekt. In het begin heeft hij al gezegd, u hebt hem gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. En hij sluit zijn preek af met deze woorden. God heeft hem tot een Here en Christus gemaakt, deze Jezus die u gekruisigd hebt. Priemende woorden zijn het. Woorden die nadenderen in de hoofden en harten van zijn hoorders. En nu vraag ik nog even aan de jonge mensen. Is de Heilige Geest in dit alles nu aanwezig? Wat denk je? Denk dat je het antwoord wel weet. Jazeker. Hij is er. Want de Heilige Geest, als hij komt, zegt de Heere Jezus, zal hij niet over zichzelf gaan spreken en van zichzelf gaan getuigen, maar hij zal de schijnwerpers op mij richten. Hij zal mij verheerlijken. Hij zal van mij getuigen. Nou, dat gebeurt hier. Dus als Petrus spreekt, dan is het de Heilige Geest die door hem spreekt. En die moed en die durf van Petrus tegenover die grote menigte die hij voor zich ziet, heeft hij niet van zichzelf. Dat is ook van de Heilige Geest. Hier staat niet meer die bange Petrus die zijn meester verloochent. Maar hier staat Petrus in de kracht van het geloof. Te getuigen, te verkondigen de Heere Jezus Christus. Gemeente, dat is een vraag die altijd weer terugkomt van hoe komt de boodschap nu over? Hoe wordt die kloof overbrugd tussen prediker en hoorder? Tussen boodschap en ontvanger? We kunnen en mogen zeker gebruik maken van allerlei communicatie, mogelijkheden. Er zijn veel middelen die we gebruiken mogen. Mogen we niet gering achten. Maar het gaat in de verkondiging om meer dan technische foefjes die je gebruikt. Om die bij de hoorder erin te brengen. Nee. Petrus verkondigt de eenvoudige, onopgesmukte waarheid. En het is de Heilige Geest die ervoor zorgt dat de boodschap overkomt. Dat die landt bij de hoorders. Dat heeft Petrus niet in zijn handen. Dat doet nu de Heilige Geest. Ja, die boodschap van Petrus, wat betekent dat nu? Voor u en voor jou en voor mij. Heel veel. Wij zouden kunnen zeggen, wij zijn daar toen niet bij geweest. Dus het staat op veel grotere afstand van ons. En ik kan me voorstellen dat je zegt, ja, dat spreekt mij nou niet zo heel persoonlijk en direct aan, zoals voor die mensen toen. Maar laten wij ons niet vergissen, gemeente. Dat Jezus Heere is, dat is Hij ook vandaag. En weet u wat dat inhoudt? Dat u en dat jij en ik geen baas zijn over ons eigen leven. Wij hebben geen zelfbeschikkingsrecht. En wie dat toch wil, die gaat tegen de heerschappij van Christus in. En dan sta je net zo schuldig als de Joden. Dan zeg je, ik wil niet dat hij koning over mij is. Ik wil het zelf uitmaken. En dan ben je in de ogen van de Heere een opstandige. En dat is nu uitgerekend onze zonde. En daar is niemand aan wie dat voorbij gaat. Daar zijn geen uitzonderingen, daarin zijn wij allen gelijk. We willen het zelf uitmaken. En nu wordt ons verkondigd. Er is maar één Heere. Er is er maar één de baas. En dat is Jezus. En alle godsdienst buiten Jezus om, die verklaart hij zelf tot een illusie. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt de Heer Jezus. Buiten hem om kun je nog zo vroom zijn, maar dan heb je geen omgang met God. Gemeente, dat evangelie, dat snijdt diep in ons godsdienstige vlees. Dat was niet alleen bij de Joden toen, maar ook bij ons vandaag. Wij worden onttroond en ontkroond. Dat is het eerste wat wij vanmorgen horen. En dan het tweede. Wat de Geest doet met het woord, hij werkt overtuiging. Want we lezen dat de Joden diep worden geraakt in het hart. De pijl treft doel. De harten worden doorstoken. Staat er heel letterlijk. Net als die soldaat die met zijn speer in de zijde stak van de Heere Jezus. Daar wordt hetzelfde woord gebruikt, zelfs nog met meer intensiteit. Diep geraakt. De harten zijn verslagen. Hun gewetens zijn verwond. En ja, dat gaat gepaard met heftige emoties. Dat kun je wel nagaan. Laten we het even een moment op ons laten inwerken. De Joden zijn overtuigd van de waarheid van Petrus' woord. Het is werkelijk zo wat hij gezegd heeft. En dat is niet maar dankzij de overredingskracht van Petrus, maar dat is door de Heilige Geest die het woord in hun harten doet doordringen. De Heilige Geest overtuigt hen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Ze zijn verbijsterd. Wij hebben de Messias gekruisigd. Wij hebben hem verworpen. En al heeft Petrus gezegd dat dit was door het vastgestelde raadsbesluit van God. En door naar zijn voorkennis, toch zij zijn verantwoordelijk voor wat zij hebben gedaan. En daarbij komt dan een gevoel van een enorme schuld die ze op zich hebben geladen. Ze hebben zich blootgesteld aan de wraak van God. Een zwaar oordeel hangt hun boven het hoofd. En ze kunnen dat op geen enkele manier ontlopen. En daarom zijn ze ten einde raad. Ze zijn wanhopig. En vragen handenwringend: mannen, broeders, wat moeten wij doen? Vertel het ons. Die spotters van zo even zijn op hun knieën gebracht. En ze geven zich nu over aan de raad die Petrus hen zal geven. Gemeente, dat is de juiste houding tegenover het woord van God. Heere, zegt u het, ik weet het niet. En wie ten einde raad is, laat die God vragen om raad. Want bij de Heere is raad. Bent u om zijn raad verlegen? Of zijn er vanmorgen nog die het zelf maar al te goed weten? Die misschien precies het goed kunnen uitstippelen welke weg God gaat en moet gaan en zal gaan? Die het misschien voor anderen heel goed weten, maar die zelf buiten schot blijven? Bent u nog steeds niet overtuigd van uw schuld voor God? Of is er iemand die het woord van God op een afstand houdt door te zeggen: ja, maar ja, de Bijbel zegt dat wel, maar is dat wel zo? Nou, daarmee kun je gemakkelijk dat hele getuigenis van je afschuiven. Gemakkelijk, het gaat niet gemakkelijk. Want je moet daar ontzaggelijk veel moeite voor doen en het komt telkens weer terug. Dat indringende woord. Je kunt het ook op een heel vrome manier doen. Door te zeggen: ja, de Bijbel zegt dat wel en dat is waar allemaal wat er in de Bijbel staat, maar dat is op zichzelf maar een dode letter. De Geest moet het doen. En daar zit je dan maar op te wachten. En je laat dat woord voor wat het is. En je beseft niet dat de Bijbel het vlammende schrift is van de Heilige Geest. Het woord waardoor de Geest van God tot ons spreekt. Lees ik hier dan hoe het precies moet gaan? Is het zo dat de Heilige Geest wat hij hier doet, kopieert als hij bij iemand anders in het hart werkt? Nee, zo niet, gemeente. De Heilige Geest levert maatwerk. En dat kan voor de een weer anders zijn dan voor de ander, op een andere wijze. Daar moeten wij en daar mogen wij de Heilige Geest niets in voorschrijven. Hij is soeverein, hij is vrij om te werken op de wijze zoals hij wil. En dat kan voor de een zijn door de donder van de wet, waardoor hij het hart verbrijzelt. En het kan bij de ander zijn door de tonen van het evangelie die het hart doen smelten. En weer bij een ander is het de liefde van Christus die het hart inwint voor hem en die berouw geeft over onze zonden. De Geest heeft meer pijlen op zijn boog. Hoe u bij Christus komt is niet het belangrijkste, maar dat u bij hem komt, daar gaat het om. En dat wij vragen: Heere, zegt u het, hier ben ik. Ik weet het niet meer. Geeft u raad. Bij de Heere is altijd raad. En daar willen we vanmorgen in de derde plaats op letten. Er is verkondiging, er is overtuiging. En dan horen wij de boodschap die Petrus geeft. Wat zou hij gaan zeggen, gemeente? Zou Petrus nu met lege handen staan en zeggen van, ja, nou weet ik het ook niet precies wat u moet doen? Zou hij de mensen naar huis sturen met de opdracht, bid er maar veel om? Nou, dat is natuurlijk altijd goed. Dat hebben de discipelen zelf ook gedaan, 10 dagen lang. Ze hebben volhard in het bidden en smeken. Maar iemand die in geestelijke nood verkeert, is daarmee niet geholpen. Die heeft eerste hulp nodig. En die is te verkrijgen. Petrus geeft nu de toepassing op zijn preek. Misschien heeft hij wel een moment gewacht toen hij was uitgesproken, om te zien wat is nu de reactie. Misschien boosheid, maar het pakte heel anders uit. Misschien heeft hij eerst gewacht. Hoe reageren de mensen erop? Maar het kan ook zomaar zijn dat zij hem in de rede vallen. Als hij op dit punt gekomen is. Petrus, wacht, wacht. Vertel ons, wat moeten wij doen? Hoe dan ook, Petrus heeft een antwoord. 3 dingen weer die ik hieruit naar voren zou willen halen. Allereerst de oproep tot bekering. Bekeer u, zegt hij. En bekering, dat is een verandering. Radicaal, totaal, van hart en gedachten. En levenswandel. Bekering is bekering van onze zonde, van onze surrogaatgodsdienst, van alles waar je buiten God en buiten Christus je vertrouwen op stelt. Daar maak je een afgod van. En dat voert je af van de levende God. Bekering is afwending van de zonde en heenwending naar God en naar zijn zaligmakende genade. Dus u ziet, gemeente, dat bekering is niet iets van iets naargeestigs. Bekering hoort niet onder de wet thuis, maar onder het evangelie. Want de wet die zegt niet bekeer u. Maar dat roept de Heere ons in het evangelie toe. En dat is zo'n genade van God. Ach, misschien zijn er wel hier vanmorgen die bij zichzelf denken, ja, je bekeren, dan wordt je leven zo somber. Want dan mag je dit niet meer, dan mag je dat niet meer. Ja, en automatisch is dan de reactie, dat bekering, dat wil je maar zo ver mogelijk bij je vandaan houden. Nu niet, later misschien. Als het leven toch niks meer te bieden heeft, dan wil ik nog wel bekeerd worden. Kortom, een lastig woord, waar je een soort natuurlijke tegenstand tegen hebt. En zeker in het natuurlijke hart van de mens leeft er tegenstand tegen bekering. Maar weet u dat bekering een heel zoet woord is? Vol genade. Het feit dat God jou tot bekering roept, betekent dat hij je niet over heeft voor het verderf en de ondergang. Als er een spookrijder is op de snelweg, dan gaat hij tegen de stroom in en veroorzaakt hij een groot ongeluk. Wat moet hij doen? Omkeren. Nou, dat is bekering. Bekering laat zien dat er een weg is tot behoud. Hoop voor de wanhopige. Dat is het eerste. En dan is er een tweede wat Petrus zegt. Een ieder van u laat zich dopen in de naam van de Heer Jezus Christus tot vergeving van de zonden. Nou, dat is een hele mond vol. En ja, je zou tot in details kunnen gaan om dat allemaal uit te leggen, maar laten we even op de hoofdlijnen hierin letten. Petrus spoort hen ertoe aan dat zij zullen worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. En waarom zegt hij dat? Zij hebben publiekelijk geroepen om zijn dood. Zij hebben de Messias verworpen. En als teken, als bewijs van hun bekering en hun geloof in de Messias, moeten zij zich nu laten dopen. Dat zal een zichtbaar teken zijn dat zij Jezus nu hebben aanvaard als hun Here en zaligmaker. Laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. Vergeving van zonden, ook van die zonde van de kruisiging die zij hebben begaan. Al hun zonden zullen worden vergeven wanneer zij geloven in de Heere Jezus Christus en gedoopt worden. Wij ontvangen niet vergeving door de doop op zichzelf. Dat bedoelt Petrus hier ook niet te zeggen. Wij ontvangen vergeving door het geloof in de Heere Jezus. En daarvan is de doop nu een teken. Wat moet ik daarmee vandaag? U, jij, ik, wij zijn gedoopt. Ik neem aan, de meesten in ieder geval van ons, misschien wel allen, toen we nog heel klein waren en zelf dat helemaal niet beseften, dat je ouders stonden bij de doopvont en dat de naam van de Heere daar geroepen werd en dat het water gedruppeld werd op je voorhoofd. Dat hebben je papa en je mama vast en zeker later wel verteld. Dat dat gebeurd is hier. Ja, je was er wel bij. Maar je besefte dat helemaal niet. Je begreep dat niet. Maar later, bij het opgroeien, wordt dat allemaal uitgelegd wat daar toen gebeurd is. En dat is een heel belangrijk iets geweest. Want weet je, daar heeft God de Heere zelf gesproken tegen jou. En hij heeft tegen je gezegd: ik zal ook jouw God zijn. Ik, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. En nou gaat het erom, als je opgroeit, dat je zelf komt tot een persoonlijke keuze. De keuze van het geloof. Om deze Heere Jezus aan te nemen. Want dat is geloven. Hem aannemen met het hart. Als jouw Heere en zaligmaker. En dat mag je uitspreken wanneer je belijdenis doet. En belijdenis doen, dat is ook iets wat je publiekelijk doet voor God en zijn gemeente, ja, voor de hele wereld. Ik belijd de Heere Jezus Christus als ook mijn Heere en Zaligmaker. Ja, zo wordt dat dan ook bij ons zichtbaar. Waarom ben je dan als kind gedoopt? Waarom daar dan niet mee gewacht totdat je volwassen bent? Weet je, de kinderdoop laat ons iets heel moois zien. Het laat ons zien dat God begint en niet wij. Het laat zien dat God de eerste is die spreekt. Maar die ook wacht op een antwoord van ons. Want het mag daar niet bij blijven dat je zegt van nou, ik ben ooit gedoopt. Punt. Nee, God vraagt om een antwoord. Een geloofsantwoord. Ik denk dat er ook hier in Veenendaal vast wel jongeren zijn die dit jaar gehoopt hadden belijdenis te zullen doen. Openbare geloofsbelijdenis. Maar dat kan vanwege de coronacrisis op dit moment niet doorgaan. En dat is misschien een grote teleurstelling voor je. Een tegenvaller. Want dat had je nu zo graag willen doen. Om dat openlijk uit te spreken. Jezus is ook mijn Heere. Nou, dat mag je op een later tijdstip dan doen, als God het geeft. Ondertussen hoeft dat je helemaal niet in de weg te staan, om ook nu te leven uit het geloof en om de naam van de Heere Jezus te belijden voor de mensen. Nog één ding, dat is het derde, wat Petrus hier zegt ten antwoord. U zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat stelt hij hen in het vooruitzicht. Die geest die nu op ons is uitgestort, die zal ook aan jullie gegeven worden. Dat is Gods belofte, want de belofte is voor u en uw kinderen. En allen die ver weg zijn. De heidenvolken, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Dat opent het perspectief naar de einden van de aarde. U zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Wat is dat een mooie en een rijke belofte. De Heere neemt niet alleen onze zonden weg, maar hij geeft er ook iets voor in de plaats. Zijn Heilige Geest die in ons komt en die eeuwig bij ons blijven zal. En als je door de Geest van God geleid wordt, betekent niet dat je hele leven dan soepel verloopt. En dat je geen enkele tegenstand meer hebt, nee. Maar het betekent wel dat hij bij je zal zijn. Dat hij je nooit zal verlaten. Dat hij je kracht zal geven en hulp. En alles wat je nodig hebt. Dat hij je zal troosten. En dat hij geven zal de woorden om te spreken. Als rekenschap gevraagd wordt van ons geloof. Dat doet de Heilige Geest. Een belofte ook voor ons vandaag. Daar heeft Petrus heeft nog veel meer gezegd, staat er. Het kwam hierop neer. Word behouden van dit verkeerde geslacht. Deze generatie van mensen die verkeerd zijn. Nee, als gelovige ben jij het niet die tegen de stroom ingaat, al is dat wel onze gewaarwording, maar is het in feite de grote stroom die verkeerd gaat, die de verkeerde richting uitgaat, omdat ze tegen God ingaat. Petrus is uitgesproken. En de reactie is overweldigend. Met vreugde hebben zij het woord aangenomen. Hebben zij geloofd in de Heere Jezus? En hebben zij hun zonde afgelegd, ook van hun kruisiging van Christus, hebben ze die beleden. En heeft God het hun vergeven. En nu zijn ze begerig om gedoopt te worden. En dat gebeurt. Zo'n 3000 mensen op die Pinksterdag. Hier is het prille begin van de christelijke gemeente. Die sinds die Pinksterdag steeds als een stroom, steeds breder en dieper geworden is. En vandaag is er een wereldwijde kerk. Wij leven, gemeente, in de laatste dagen. Die zijn begonnen op de Pinksterdag. En iedere dag brengt ons dichter bij de komst van Christus. De tekenen van de tijden zijn er om ons heen. Overal zien we ze. En zij dringen ons. Bekeer u. En geloof het evangelie. Onmogelijk? Van ons uit wel. Maar niet van God uit. Want het is Pinksteren geweest. De Heilige Geest is uitgestort. Amen. Laten wij de Heer nu danken. Uw naam, Heere Jezus, zij geloofd. U bent de Heere van uw kerk, het hoofd van uw lichaam, hier op aarde, en waarvan een deel nu al bij u in de hemel is. Geprezen zij uw naam, want u bent naar deze aarde gekomen, het willen lijden en sterven aan het kruis voor onze zonden, maar u bent ook opgestaan en u bent verheerlijkt en zit aan de rechterhand van de Vader. En u zal komen met grote kracht en heerlijkheid. Mogen wij die dag verwachten met een rijkhalzend verlangen. En mogen wij worden meegenomen in die stroom van de Heilige Geest. In die beweging die Hij in gang heeft gezet. Dat wij mogen geloven in Hem. Die alleen ons kan verlossen. Die Heere is. Die zorgt voor ons. Dat wij ons bekeren van onze zonden. Opdat niet wij, maar Hij in ons zal leven. En wij meer en meer naar U mogen toeleven. Mag die boodschap, Heere, ook voor ons allen tot zegen zijn. Gedenk allen, ook als we ons in een leeftijdsfase bevinden, waar heel nadrukkelijk het aankomt op een keuze waar je niet langer je kunt terugtrekken of afhouden, mag het komen dan tot een bewuste overgave aan U, om Uw naam te belijden. Er is niets mooiers dan dat. Dat geeft blijdschap. Niet alleen op de aarde, maar ook in de hemel. Zegen ons, o God. Zegen Uw woord. Heb dank voor wat U ons hebt willen geven vanmorgen. Wees met ons verder deze dag. En in de dagen van de week die voor ons liggen. Zegent U allen en een ieder. En hoor ons om Jezus wil uit genade. Amen. Laten wij als onze slotzang nu met elkaar zingen Psalm 133, het derde vers. 133, vers 3. Ontvang nu allen de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.